vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraars, welkom bij de podcast van september. Ik moet even nadenken, want het is nog steeds zomervakantie, maar dit is van september 2026. Hoi Sjoerd, je zit aan de andere lijn.
Ha Marco.
Aan de andere kant van de lijn moet ik zeggen.
Ja, met de zon die buiten schijnt.
Ja, hier in Twente ook. We hebben al kort even voorgesproken, maar jij bent nog hard aan het werk.
Ja, dat is best lekker. Hè? De helft van iedereen is met vakantie en dan ben je nog een beetje in zo'n zomerse sfeer patiënten aan het helpen. Ik vind dat wel lekker hoor. En dan heb je nog die vakantie die eraan zit te komen waar je naar uitkijkt. Oh. Ja, mooie tijd van het jaar.
Ja, bij mij zit het er al op. Ik zit nu wel aan mijn wezelkoffie. Dus dat zijn koffiebonen uitgepoept door wezels. Dus zo hebben ze het me verkocht. Dus ik ben nog aan het nagenieten van Vietnam. Ik
kende een soort goedkope civetkat.
Ja, ik kende die van die katten. Dat is hele dure koffie. Dan dacht ik, wezels kunnen schijnbaar houden ook van koffiebonen. Maar ja, ik weet het niet.
En wat vind je ervan? Hoe smaakt het?
Ja, het smaakt wel alsof een Vietnamees over je tong in verpist.
Ja. Nou, ik heb gewoon Douwe Egbert.
Dit is eigenlijk lekkerder, maar het gaat om de beleving.
Nou, maar met zijn filter. Ja. Nee, maar we hebben weer een mooi boeket aan onderwerpen.
Ja, over liegen, sclerosis, verduurzaming, kraken, antitrombotica, bloeddruk. Nou, wat niet. En ook nog een HNW'tje over positieve nitriettesten, wat je daarmee moet.
Ja, en die is leuk. Ja, we hebben dan 6 onderzoeken, wat al best veel is. Maar nu, tegenwoordig hebben we er een HNW'tje bij. Ja. Dus het zijn wel 7 onderwerpen. Het is wel veel, maar wel te doen. Denk, als we er lekker een beetje vaart in maken, is het wel een heel mooie verzameling aan onderzoek.
Met jou aan mijn zijde moet dat gaan lukken. Daarnaast hebben we ook nog de column van Solly, Bored to Death. Dus ook altijd even lezen, die komt aansluitend aan onze podcast. Zullen we maar beginnen?
Ja.
Nou, dat is het eerste, dat gaat over verduurzaming. Dat vermindert astma-medicatie bij kinderen. Dan dacht ik dat het verduurzaming, dat het ging over die puffers die je moet voorschrijven. Maar dit is een andere verduurzaming. Dat de verduurzaming van sociale huurwoningen, die leidt tot minder gebruik van luchtwegmedicatie, vooral bij kinderen. Dat blijkt uit grootschalig Nederlands onderzoek. Nou ja, we weten al, woningverduurzaming is energievriendelijk. Maar ja, of je daar ook gezondere mensen van krijgt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus hebben ze best wel groot onderzoek. 2 miljoen bewoners van sociale huurwoningen tussen 2012 en 2021 gevolgd. En een deel van die woningen, die allemaal voor 1993 gebouwd waren, met een laag energielabel, die zijn in die tijd gefaseerd verduurzaamd met isolatie en mechanische ventilatie. En hebben ze gewoon even gekeken. En hebben ze gelet op verandering in het medicatiegebruik voor en na renovatie tussen bewoners van verduurzamende woningen en bewoners van vergelijkbare woningen die nog niet waren verduurzaamd.
Ja, dat is wel fantastisch. Het is dus eigenlijk een natuurlijk experiment. Hè? Dus dit is gewoon real life, een natuurlijk experiment. En zeer groot in Nederland. Dus echt een mooi onderzoek.
Ja. En dan hebben ze een paar groepen. Daarna onderzoeken de effecten van kinderen, van ouderen en huisartsen met een laag inkomen. En als primaire uitkomstmaat de voorgeschreven luchtwegmedicatie. En dat was astma of CPD-medicatie, hoestmedicatie en antihistaminica. En dat was afkomstig van declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dus wel een beetje een afgeleide van gezondheid. Uiteindelijk hebben ze 180.000 bewoners gevolgd. Uiteindelijk vergeleken de onderzoekers 180 bewoners van verduurzaamde woningen met 1,05 miljoen bewoners van nog niet verduurzaamde woningen. En dan zie je, ja, het zijn wel kleine getallen hoor, maar wel een signaal hebben ze wel uit kunnen opvangen. Een daling van het antihistaminica gebruik na renovatie met 1,87% in vergelijking met bewoners van niet verduurzaamde woningen. En wat ik eigenlijk wel sterk vond, is dat er geen effect was op de andere medicatie. Dat vond ik wel mooi, dus dan heb je toch wel een lijkt toch iets meer causaal te zijn als die andere medicatie ook waren verminderd. Dan denk je, ja, waar zitten we nou naar te kijken? Ja. Bij kinderen daalde het gebruik van de luchtwegmedicatie met 3,76%. Ja, allemaal kleine getallen, maar het zijn wel. Het is in een sociale context, vind ik dat toch wel knap dat ze wat hebben gevonden. En na 5 jaar bedroeg het de reductie van astma-medicatiegebruik 6,91%. Hoewel dat wel door het betrouwbaarheidsinterval was, dus was niet significant. Bij ouderen en mensen met een laag inkomen werden geen effecten gevonden. Nou, beperking van dus eigenlijk wel een mooi resultaat. Beperkingen zijn dat de metingen van de luchtkwaliteit binnenshuis die ontbraken. En het gebruik van medicatie is, wat ik al eerder noemde, is een indirecte maat voor de gezondheid. Ook zijn milde klachten zonder medicatiegebruik niet meegenomen. Nou, maar het is denk ik wel een onderzoek dat onderstreept het belang van je klimaatmaatregelen. En dat je ook, voordat je weer naar de puffers grijpt, dat je ook denkt, hey, kunnen we iets in die woning... Ja, dat is lastig als dokter, maar wel daar oog voor hebben dat dat ook een belangrijke rol kan spelen. Leuk onderzoek, hè?
Ja, vooral de opzet is natuurlijk hartstikke mooi, dat natuurlijke experimenten. Dat je verschillende dingen met elkaar verbindt. Hè? Dus door die verduurzamingen heb je natuurlijk dat je energieuitgaven verlaagd worden. Maar dus ook je werkt aan je gezondheidsgelijkheid.
Ja.
Dus ja, je slaat meerdere vliegen in één klap. En dat vond ik nog wel een grappig alineaatje in de discussie, waarbij ze ook kosten eventjes beredeneren en dan rekenen ze een beetje voor hypothetisch, dat ongeveer 10-40% van de uitgaven die je doet voor die verbouwing, die bespaar je eigenlijk door de gezondheidsvoordelen op langere termijn. Dus ondanks dat je inderdaad hele kleine percentages winst hebt in medicatiegebruik, bespaart dat toch ook gewoon in de kosten. Dus ja, een mooi argument om te verduurzamen, die gezondheidswinst.
Ja, want die hoor je eigenlijk in de hele verduurzamingsdiscussie hoor je eigenlijk weinig. Dat het gezonder voor je is. Je hoort eigenlijk het omgekeerde, dat als windmolens worden geplaatst, dat je daar ziek van wordt. Maar dit is eigenlijk de omgekeerde redenatie. Naar de volgende.
Ja, dat gaat over vulvaire lichensclerosis, want die diagnose die wordt vaak laat gesteld. Ja, redelijk klein onderzoek, maar wel leuk om even vlug langs te gaan. Want de diagnose vulvaire lichensclerosis, die wordt laat herkend en onvoldoende gevolgd. Mm-hmm. Uit een Brits mixed methods onderzoek. Dat wil eigenlijk zeggen gewoon een vragenlijstonderzoek vooraf gegaan aan een soort focusgroep onderzoek van ja, welke vragen moet je daar nou inzetten. Onder patiënten blijkt dat 1 op de 5 vrouwen ooit een verkeerde diagnose kreeg en slechts 1/3 de aanbevolen jaarlijkse controle. Nou, wat hebben die gedaan? De onderzoekers stuurden een anonieme vragenlijst naar 397 vrouwen met een vulvaire lichensclerosis-codering in 24 Britse huidsartsenpraktijken. Hiervan reageerde iets minder dan de helft, 45%, met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. En de prevalentie van de lichen die bedroeg 0,6% in de totale huisartsenpraktijkpopulatie. 90% bezocht eerst de huisarts voor de klachten. De vrouwen die noemden de jeuk als meest voorkomende klacht, 96% van de vrouwen. Gevolgd door een brandende sensatie, 86% van de vrouwen. En de huisarts die diagnosticeerde de vulvaire lichen het vaakst, in 45% van de gevallen, gevolgd door de gynaecoloog, 32%, en de dermatoloog, 16%. Bij de helft van de vrouwen was binnen 6 maanden de juiste diagnose gesteld en bij 1/4 duurde het langer dan 1 jaar. Dus 1 op de 5 vrouwen meldde een eerder verkeerde gestelde diagnose. Meestal was dat dan een candida-infectie. Slechts 33% ontving de geadviseerde jaarlijkse controle. En 21% kreeg geen behandeling met lokale corticosteroïden. Ja, een hoop percentages allemaal. Maar de conclusie is inderdaad van nou, dat het vaak laat wordt gesteld. En dat niet iedereen de behandeling krijgt volgens de richtlijn.
Ja.
Beperking van het onderzoek is dan wel een beperkte diversiteit in de respondenten. Want bijna alle deelnemers identificeerden zichzelf als witte heteroseksuele vrouw. Dus echt wel een kans op selectiebias daar. Het is onduidelijk of de deelnemers gelijk verdeeld zijn over de praktijk, of dat bijvoorbeeld een meerderheid uit een select aantal praktijken komt met speciale interesse naar gynaecologische klachten. Ja, het is dus niet zeldzaam, die vulvaire liggende sclerosis. En het lijkt vaak gemist te worden en blijft regelmatig onderbehandeld. Het is van belang om alert te zijn op deze diagnose, omdat patiënten hun klachten kunnen verbergen uit schaamte. Dus de NAG-standaard liggende sclerosis adviseert bij een remissie een halfjaarlijkse controle, waarbij vooral gelet moet worden op tekenen van een plaveiselcelcarcinoom en anatomische afwijkingen. Dus informeer patiënten actief over de therapie trouw en ook zelfonderzoek is het advies.
Nou, duidelijk. Ik verbaas mij nog dat die 1 op de 5 een verkeerde diagnose, meestal candida-infectie. Dat 1 op de 5 vind ik dan eigenlijk weinig. Want ja. Als het daar jeukt, dan is mijn eerste greep, is mijn eerste gedachte wel meteen candida.
Zeker als iets kortdurend bestaat, iemand komt voor het eerst.
Ja.
Ja, dan denk je daar het eerst aan, ja.
Volgende onderzoek.
Zo is dat.
Kraken bij kinderen is niet... Je mag kinderen niet kraken. Heel kort onderzoek. Dat is wel een leuk onderzoek. Ja. Het is een evidence-based position statement. Dat klinkt wel als een heel duur congres waar mensen bij elkaar hebben gezeten en iets hebben gevonden. En daarin hebben ze gevonden dat wervelkolommanipulatie en mobilisatie bij zuigelingen nooit wordt aanbevolen en bij kinderen meestal niet. En dus ook eigenlijk onze verwijzingen naar fysiotherapeuten of manueel therapeuten die dat doen, daar moeten we eigenlijk, dat wordt niet aangeraden. En dat is wel een beetje van wij van WC Eend, want dit is niet bedacht door wat dokters, maar dat is een internationale expertgroep van 7 fysiotherapeuten. Die hebben gewoon gekeken naar de evidence die er is over wervelkolommanipulatie, dus dat is druk met hoge snelheid. En mobilisatie, dat is een continu passieve beweging op verschillende snelheden bij kinderen. Dat je die nek een beetje beweegt. Ze begonnen met een scoping review, 87 onderzoeken en 2 systematische reviews. En samen kwamen ze dan, reviews zijn er meer, dus samen kwamen ze op 95 onderzoeken uit. Over de psychometrische eigenschappen van de klinische uitkomstmaten. Dus hoe goed werkt het en hebben we er wat aan. Gevolgd door een Delphi-enquête van 3 rondes met 26 experts. En daarna consensus workshops. Dus ze zijn er niet over één nacht ijs gegaan. En daarvan hebben ze dat position statement van gemaakt. En daar komt eigenlijk best wel, vond ik wel, duidelijk advies uit. De expertgroep adviseert geen wervelkolommanipulatie of mobilisatie bij zuigelingen, onder de 2 jaar uit te voeren. Vanwege het voorkomen van milde tot ernstige, dat overlijden aan toe. Bijwerkingen. En dan moet je vooral denken dat je iets te enthousiast manipuleert, dat je bij de arteria vertebralis in de nek, dat je die laat scheuren. En dat is niet met het leven verenigbaar meestal. En een hele kleine kans kan het ook de karoot zijn, begreep ik.
Nogal heftig.
Ja,
dus over gevallen van overlijden kan.
Ja, voor iets wat dus niet bewezen is. Hè? Dus ik, dit laatste wist ik al, dus ik ben blij dat dit ook door de Het lijkt dat de beroepsgroep zelf ook zegt van dit moet gewoon niet doen. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat uit te dragen.
Ja, en veel vaker nog iets van een vagale reactie. Hè? Dat zie je dan ook gebeuren.
Ja. Maar dat is dan tijdelijk. Dat is dan wat onschuldiger.
Ja.
Voor alle niet-bewegingsapparaat aandoeningen, dus dan hebben we het over autisme, astma, otitis media, et cetera, raden ze manipulatie en mobilisatie bij kinderen 2 tot 12 jaar en adolescenten tot en met 18 jaar af. En bij kinderen raden ze manipulatie van de cervicale en lumbale wervelkolom in zijn geheel af. Alleen voor nek- en rugpijn is thoracale manipulatie bij kinderen mogelijk geschikt, maar met onvoldoende bewijs. Ik denk dat ze vooral zeggen, dat is niet heel schadelijk, maar we weten ook niet of het heel veel doet. Dus zo lees ik hem.
Ja.
Bij pijnklachten van de rug en nek lijkt wervelkolommobilisatie bij kinderen en adolescenten en bij mogelijk wel geschikt, maar ook met beperkte onderbouwing. Dus ze laten nog iets de deur open, maar zijn toch best wel kritisch. En dat heeft ermee te maken dat ook het bewijs van onderzoek voor vele uitkomsten was kwalitatief en kwantitatief wat onvoldoende. Daarnaast werden in beschikbare onderzoeken vaak ontoereikende psychometrische eigenschappen van de klinische uitkomstmaten gebruikt. Dat klinkt dan heel mondvol, maar het is gewoon moeilijk om te meten. Die Delphi-onderzoek, maar dat is een soort van... Ik heb er gekeken wat de Delphi-enquête is. Ik vraag me af of het nog het orakel van Delphi... dat ze dat gewoon ergens gaan vragen en dan een vaag antwoord krijgen. Maar de Delphi-enquête houdt in dat je met verschillende vragenrondes... en dat je een soort van consensus met experts bij elkaar zit... en een soort van vragenrondes doorgaat. En daarmee een soort van toebouwt naar een consensus... met op basis van vragenlijsten onderzoeken bij experts.
Ik vind het wel een mooie naam voor een onderzoek. Als je het iets noemt, noem het dan naar het orakel van Delphi. Ja. Dat is wel mooi, ja.
Nou, het helpt... zij hebben hard hun best gedaan en dat geeft ons wel een duidelijke leidraad, namelijk niet voor dit soort dingen verwijzen. Dus we verwijzen van kinderen door de huisarts voor manuele therapie is er dus geen onderbouwing. En vooral bij zuigelingen en bij klachten die niet van het bewegingsapparaat zijn, gewoon niet doen. Dat is eigenlijk heel duidelijk. Dus lekker hè? Lekker onderzoekje.
Ja, lekker duidelijk ook van een eigen beroepsgroep. Dus manipulatie, gewoon echt een harde nee. En dan die mobilisatie, wat natuurlijk ook wat milder is. Nou, voor jonge kinderen zeker niet. En dan eventueel voor adolescenten met rugklachten, zeg maar. Ja, is daar nog een opening voor, maar geen harde evidence. Ja, ik begrijp. Ja, ik kan wel erachter staan, zo'n advies. Ik vind het wel lastig. Ik heb een collega bij mij in de praktijk. Die had een klein kind. Dat was een beetje een huilbaby. Ja, die is naar een osteopaat gegaan. En die is aan de slag gegaan. En na één behandeling was het geen huilbaby meer.
Ja.
En dus, weet je wel, je hebt af en toe zo'n N is één voorbeeld... waarbij dit soort behandeling dus heel lijkt te werken.
Ja.
Ja, en dan denk je, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar ja, als hier naar voren komt dat het wel kan schaden... ja, dan ben je er al gauw klaar mee, denk ik.
Nee, klopt. De huilbabies werden hier niet genoemd, maar die voorbeelden ken ik ook. En ik had geen huilbabies, of wij hadden geen huilbabies, maar je snapt ze wel, die ouders die dan met doorlopen ogen op je spreker zitten van, ja, wat kunnen we doen? En dan ons advies, succes ermee, het wordt vanzelf beter. Ja, dat is ook, dat ze gaan zoeken, vind ik ook wel invoelbaar, maar... Nou, ja, nu heb je in ieder geval, om ze dan iets te laten doen waarbij er mogelijk nog ernstige gevolgen zijn dan een nacht niet slapen, is misschien nog wel, is misschien ook niet het goede advies.
Nee, en zeker niet om als huisarts verantwoordelijk voor te zijn.
Nee.
Volgende onderzoek, het vierde alweer dat we bespreken, antitrombotica bij kankerpatiënten in de laatste levensfase. En dat is wel heel herkenbaar, vond ik. Ik dacht meteen, dit is iets wat ik tegenkom. Elke keer die overweging als iemand palliatief wordt. Ja, wanneer is nou het moment om met die bloedverdunners te stoppen? Dus met veel interesse las ik dit artikel. En er komt ook wel een duidelijk advies uit. Dat een derde van de kankerpatiënten in de palliatieve fase... die gebruikt antitrombotische therapie. Best veel eigenlijk. Ja. Deze patiënten die hadden vaker een bloeding dan patiënten zonder de medicatie. En dat blijkt uit een Nederlands observationeel onderzoek. Want de onderzoekers wilden inzicht krijgen in de meerwaarde van het gebruik van antitrombotica. En de incidentie van bloedingen en tromboembolische complicaties. Daarvoor selecteerden ze kankerpatiënten uit de database van het Julius Huisartsennetwerk en via de huisarts palliatieve zorg ontvingen in de periode van 2018 tot 2022. Ze registreerden het gebruik van antitrombotica en het aantal patiënten bij wie tot het overlijden of het laatste contact met de huisarts een bloeding of tromboembolisch event optrad. Er was dus een verschil in het aantal bloedingen, want van de 2860 kankerpatiënten gebruikte 33% antitrombotica bij aanvang van de observatieperiode. En de mediane follow-up die bedroeg 43 dagen voor de patiënten met de bloedverdunners en 42 dagen voor de niet-gebruikers. Mm-hmm. De antitrombotische behandeling werd gestaakt bij 22% van de patiënten met een mediaan van 8 dagen voor het overlijden. En de redenen voor het staken waren het naderende overlijden, een bloeding die was opgetreden of moeite met slikken. Nou, ook wel herkenbaar, hè? Op een gegeven moment als iemand niet meer zo goed kan slikken, dan ga je pas echt goed nadenken over wat wel en wat niet.
Ja.
Eén of meer bloedingen traden op bij 29% van de antitrombotica gebruikers. Versus 22% van de patiënten zonder antitrombotica.
Veel toch?
Dus dat is veel. maar ook wel weer een klein verschil, hè, van 29% versus 22%. En, want dit betrof voornamelijk huid, spier of urogenitale bloedingen. Dus hè, het waren milde bloedingen, maar ook heftige bloedingen.
Ja, dan denk ik, dat zijn ook vooral blauwe plekken.
Juist, ja. 60% van de bloedingen vereiste geen aanvullende actie. Dus je had veneuze tromboembolische complicaties. Dat was 3,1% versus 3,0%. En arteriële tromboembolische complicaties 2,5% versus 1,9%. Dus die traden eigenlijk gelijkelijk op bij de patiënten met en zonder bloedverdunners. Dus veel lagere percentages. Ja, dat waren de cijfers. De beperkingen van het onderzoek is wel dat het gebaseerd is op HIS-data, waarin mogelijk niet alle complicaties zijn geregistreerd. Maar ze hebben wel echt zeg maar de soepregels helemaal uitgeplozen en handmatig alles gelezen. Dus wel heel minutieus te werk gegaan. Ook kon 23% van de patiënten niet gevolgd worden tot hun overlijden, omdat ze bijvoorbeeld werden overgeplaatst naar een hospice. En daar hebben ze dus niet meer kunnen volgen. Dus ja, eigenlijk het advies wat hier ook uit zo'n observationeel onderzoek komt, hoewel het observationeel is, hè, maar wel om toch te overwegen, om te staken met die bloedverdunners. Want in dit onderzoek hadden palliatieve kankerpatiënten die antitrombotica gebruikten vaker bloedingen dan patiënten zonder deze medicatie, terwijl de tromboembolieën gelijkelijk voorkwamen. Dus het advies van de multidisciplinaire richtlijn, want die bestaat, de polyfarmacie bij ouderen, is om te overwegen antitrombotica te staken in deze fase. Gebruik de stop-NL-criteria om de voor- en de nadelen per individu af te wegen.
Ja, die vind ik ook best wel ingewikkeld. Want mijn twijfel is, als ik dat bij zo iemand heb, want die bloeding is, dat lijkt ook wel mee te vallen. Dat zegt deze studie eigenlijk ook wel. Dat accepteer je ook bij mensen die niet in de palliatieve fase zitten, dat die wat vaker blauwe plekken en dat soort dingen krijgen. Mijn twijfel is dat, ja, ik denk, ja, ze hebben vaak een maligniteit of iets, hebben ze al onder de leden. Dus een embolische complicatie is al een stuk groter. Dat is ook een reden waarom ze die antitrombotica nemen. Dus ik denk, dan wordt het dat je plus, denk ik, ja, laat ik iemand nog wel weer een infarct schieten, omdat de dokter Kudekring dacht dat het wel goed was om met die bloedverdunners te stoppen.
En dat is dus je angst, ja. Maar dat is niet de realiteit.
Ja, maar ook niet, ja.
Dat gebeurt dus maar zeer weinig.
Ja, maar
Dus ik snap wel de overweging, maar ja, daarom is het zo mooi om grote groepen patiënten te bekijken. Een bloeding komt gewoon veel vaker voor dan een propje.
Ja, alleen je hebt nu nog steeds wel dat groep, want dat lees ik toch goed, de groep van arteriële tromboembolische complicaties, dat is 2,5% ten opzichte van 1,9%. Dat zijn dus mensen met antistolling. Dus je hebt geen idee wat, dus je hebt je risicogroep, die behandel je en dan hebben ze nog steeds 2,5% heeft dat. Je hebt geen idee wat deze studie laat niet zien. Als ik dat stop bij deze risicogroep, wat is dat zou je willen weten. Als het dan nog steeds 2,5% of 2,8% is, dan ben je klaar, dan kun je het rustig stoppen. Maar deze studie geeft geen echte antwoord op mijn vraag. Wat gebeurt er? Hoe verhoog ik mijn 2,5%? Hoeveel hoger wordt die als ik stop met mijn dork?
Daar heb je gelijk in, het is observationeel. Dus ja, het mooiste zou zijn om een soort gerandomiseerd onderzoek erin te hebben. Dat is denk ik niet haalbaar in de palliatieve fase. Maar het geeft een richting in, hey, kijk eens, bloedingen komen veel vaker voor en je bloedverdunners, nou, die hebben niet zoveel toegevoegde waarde. Dat geeft een richting van denken aan. Ja, ik denk vooral, dus, maar je hebt gelijk, hè, in strikte zin is het niet een bewijs omdat het geen gerandomiseerde groepen zijn. Maar het wijst ook een beetje op, wat ik herken is dat je heel reactief bezig bent altijd als dokter. Eigenlijk pas als iemand bijvoorbeeld niet meer kan slikken, dan denk je, oh ja, shit, wat moet ik met die bloedverdunner? Of hè, dus versus, je kan ook eigenlijk al van tevoren proactief overwegen. Moeten we dat niet meer doen? Dus het al veel eerder aankaarten van de mogelijkheid tot stoppen en dat ook bespreekbaar maken met de patiënt en stimuleren.
Klopt. En daar mis ik dus al de data. Ja, want zo'n patiënt vraagt me ook, ja, maar wat gaat er dan met me gebeuren? Krijg ik dan nu wel een infarct? En die getallen heb ik gewoon niet. Ik denk dat klein is. En je kunt je afvragen, is dat heel erg? Maar dat is voor mij ook een vraagteken. Dus daar ben ik wat terughoudend in om te staken. Dan zijn die stopcriteria ook wel goed. Want het wordt nu een soort van geruisloos, geef je door totdat, inderdaad, wat jij ook zegt, totdat mensen niet meer kunnen slikken. Of dat er iets anders is, dat ze het zelf echt niet meer willen. Maar tot die tijd weet je het zelf ook niet. En durf ik daar nog niet heel duidelijk een stelling in te nemen. Nou, we gaan er lekker allemaal mee stoppen.
En dan komt nog de vervolgstap. Als je dan zo'n een bloedpropje hebt, is dat niet een prettiger manier van overlijden? Als je dan ineens een massaal hartinfarct of herseninfarct hebt, dan die lijdensweg van nog een aantal, misschien dagen of weken, dat palliatieve proces aangaan. Dus dat zit er ook weer achter. Ja, dat is best wel moeilijk om te overzien, hoor.
Nee, dat is dan helemaal een stapje terug. Maar als iemand een infarct krijgt omdat dokter Krukerink de medicatie gestopt heeft, dan voelt het toch meer dan, als iemand overlijdt in een palliatief proces, heeft de kanker dat gedaan en anders heb ik het gedaan. Ik denk dat ook...
Ja, maar nog een stapje. Dus die bloedverlies, die gaf jij ook. Ja. Dus daar ben je ook verantwoordelijk voor.
Ja, maar ik denk niet dat mensen... Dat mensen
ingrijpen.
Eens. Alleen daarmee, dat heb je toen... Dat is er ooit wel over gestart, omdat het gesteund is door een richtlijn en omdat je daarmee dat infarct op dat moment wel wou voorkomen. Ja, voelt toch wel alsof ik voel me dan toch meer verantwoordelijk. Heb jij dat niet?
Ja, en kijk, patiënten hebben het gevoel van, oh, ik ben niet meer belangrijk, mijn leven is toch al voorbij. De dokter vindt zelfs dat pilletje niet meer, die vindt het zonde om dat aan mij te besteden. Zo voelt dat en dat is helemaal niet zo bedoeld. Hè? Het is als overweging om het beste te doen voor een patiënt. Niet om iemand niet meer te behandelen, maar zo voelt dat wel vaak voor patiënten. Dus dat moet je ook goed uitleggen.
Ja. Dus, een mooie reële vraag. Ja, het geeft me nog net niet genoeg in handen om het heel veel makkelijker te maken.
Maar mij wel. Het maakt mij makkelijker om te stoppen met de bloedverlies. Ja.
Nou, ik stuur ze allemaal naar jou door.
En ik heb het al zo druk.
Ja, precies. Ja, dus omdat je zo goed bent.
Ja. Nou, ga jij maar even de bloeddruk behandelen.
Ja. Dat gaat over, er is een onderzoek gedaan naar huisartsenvoorkeuren bij de bloeddrukbehandeling. Huisartsen die baseren hun behandeling van ongecompliceerde hypertensie op een combinatie van richtlijnen, klinische ervaring en individuele patiëntenkenmerken. Dat laat een onderzoek zien onder een aantal huisartsen. En wat daaruit uitkomt, is dat de geïnterviewde huisartsen niet helemaal volgens de NAG-standaard, die wordt niet helemaal blind gevolgd. De werving van de huisartsen die dat niet helemaal blind volgden, dat liep via een persoonlijk netwerk en door benadering van willekeurige huisartsenpraktijken. Die heeft 41 huisartsen benaderd. Daarvan zei 18, die zei ik doe wel mee, dus het is niet zo'n heel groot onderzoek. Met al die 18 is een analyse gedaan, interviews over de behandeling van ongecompliceerde hypertensie. En dat leverde drie thema's op, de patiëntcontext, voorkeur voor antihypertensiva en de combinatietherapie. Nou, gelukkig, ik denk dat het ook wel in de richtlijn. Bij de start van de behandeling wegen huisartsen factoren mee als leefstijl, leeftijd, de bloeddruk en de patiëntvoorkeuren. Ze zien leefstijl als eerste belangrijke stap, vooral bij de jongere patiënten. En bij hogere bloeddrukwaarden, daar worden we toch ook een beetje onrustig. En bij ouderen starten we doorgaans direct met medicatie. Ja, dat is toch niet iets wat ik meteen... Als aan mensen ouderen, ik zou een jongere met 160 zou ik eerder behandelen dan een oudere met 160 trouwens. Maar ik ben ook niet gevraagd.
Ik weet niet precies wat voor leeftijd gaat. Echt jonge mensen, die behandelen niet zo snel eerst, denk ik. En echte ouderen ook niet.
Nee, daarom. Dus even terugkoppen naar hoe ik het zelf aanvlieg. Maar in dit interview kwam dat er wel uit. De meeste deelnemers zien de vijf klassen van antihypertensiva niet als volledig gelijkwaardig. Bij jongere patiënten zonder comorbiditeit wordt vaak eerst een ACE-remmer gestart. Bij intolerantie gaat hij naar een ARP. Calciumantagonisten worden vaak ingezet bij hogere bloeddrukwaardes. En bij patiënten met een Afrikaanse migratieachtergrond. Ja, dus volgens mij hebben we dat allemaal vanuit ons ziekenhuis. Bloeddruk van 180 gestart, maar nifedipine. En dat, ja. Maar is dat ooit onderzocht? Dus de gedachte is, die calciumantagonisten gaan veel harder de bloeddruk onderuit dan die anderen. Maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij praten we soms gewoon ons eigen ziekenhuisachtergrond na.
En je ziet dat dus specialisten doen, maar als je het onderzoek bekijkt in de NAG-richtlijn, staat dat het niet zoveel uitmaakt, hè, ja. welke klasse je gebruikt.
Ook niet in, want het idee is dat het sneller werkt, dus in uren, dagen in plaats van weken.
Ja, dat weet ik niet goed.
Ja. Nee, nou, ik doe het allemaal netjes, maar ik vraag me dat altijd af. Beta-blokkers zijn zelden eerste keus, omdat huisartsen als minder effectief ervaren. En diuretica volgen meestal als tweede stap in de behandeling. Zeker nadat bleek dat je er wat huidkanker van kunt krijgen. De meeste huisartsen kiezen eerst voor monotherapie of dosisverhoging voordat zij een tweede middel toevoegen. Dat is ook heel herkenbaar. En dit wijkt wel af van de standaard CVRM uit 2023. En als belangrijkste reden noemen ze betere therapie, trouw en het makkelijker herkennen van bijwerkingen. Slechts enkelen starten direct met combinatietherapie en doen dat eigenlijk alleen bij een zeer hoge bloeddruk. Wel grappig, leuk onderzoek. We zitten wel beperkingen aan. Het is al niet zo heel groot, 41 benaderd, daarvan deed minder dan de helft mee. Daar zit wel misschien wat responder bias in.
Ja, maar ik vind het er wel mooi herkenbaar van, af en toe komt dat zo opzetten, hè? Zo'n issue van de richtlijn versus de praktijk. Ja. En de richtlijn die zegt dus, ja, het maakt niet uit welke klasse je start. En in de praktijk heb je dus voor jezelf allerlei, ik doe het een beetje zo, ik doe het een beetje zo. En dat vind ik juist het vak zo mooi maken, dat maakt het leuk. Van waarom ga ik nou bij deze patiënt, start ik die calciumantagonist? En waarom start ik nou bij deze patiënt wel een keer in die beta-blokker. Ja, dat heb ik, soms is de pols heel hoog of zo. Een beetje zenuwachtig iemand met een hoge pols. Nou, doe ik wel een keer een beta-blokker. Dat staat in geen enkele richtlijn. Maar het maakt het wel leuk om dat een beetje persoonlijk te maken, de behandeling.
Ja, dan kan persoonlijk ook wel, dat is zo. En ik kan er ook wel van genieten dat ik er een beetje daar ruimte in heb. Dat is persoonlijke voorkeur ook wel een misnomer voor om te zeggen, ja, ik weet het ook allemaal niet, ik doe maar wat. En de vorige keer ging het goed, dus ik doe het nu weer.
Dus, ja, maar je hebt de richtlijn achter je, die geeft je de mogelijkheid om daar zelf keuzes in te maken.
Ja, nou, doordat de vijf klassen als gelijkwaardig worden neergezet. Ja. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. En dat het is wel herkenbaar, hè, die... Ja, ik denk, ja, moet iemand dan twee tabletten nemen? Dan wordt er echt zo'n patiënt. En dan dus dat je denkt, ja, ik weet dat ik nu een tweede moet starten, maar ik doe even een snufje erbij en kijk of het goed gaat. En dan heeft hij nog weer even een maand de tijd om 2 kilo te verliezen of zo.
Nu in de richtlijn staat, hè, je kan ook twee verschillende dingen tegelijk starten. Dat is een breuk met de vorige richtlijn, waarin heel duidelijk stond start low, go slow. Mm-hmm. En in deze richtlijn geeft wel de ruimte om twee dingen tegelijk te starten. Dus we zijn ook opgegroeid met het devies van lekker laag beginnen en langzaam opbouwen.
Ja. En dat speelt ook nog een rol dat die combinatietabletten, want je kunt het natuurlijk wel oplossen. Wat ik vind het vervelend dat iemand 2 tabletten moet slikken dan 1. Als ik iemand 1 tablet kan aandoen, dan vind ik dat fijner dan 2. Maar ik gebruik nog weinig die combinatiemiddelen. Dan heb je 2 middelen, maar nog steeds 1 tablet. Doe jij dat veel?
Nee, ik ook niet. Je ziet ze uit het ziekenhuis nog wel eens terugkomen.
Ja, terwijl dat eigenlijk best wel een elegante oplossing. En eerder was het natuurlijk een truc van de farmaceutische industrie om een dure pil in de markt te zetten. Want dan kon ze met die combinatie weer een soort patent of weet ik veel wat, veel geld aan verdienen. Maar die zijn er al lang vanaf. Voor mij is dat ook allemaal generiek.
Ja, klopt.
Je hebt alleen een probleem altijd, dan is er weer 1 middel niet beschikbaar. Of dan het zit wel een beetje in de hoek van de groep medicijnen die sneller niet beschikbaar zijn. Dus dat maakt het weer lastig.
Oké, laatste onderzoek is, of eigenlijk het ene laatste, want we hebben ook nog een HMW'tje die erg leuk is. Maar dit onderzoek gaat over palliatieve zorg thuisgroepen, de PATS-groepen en ziekenhuisopnames in de laatste levensfase. Want patiënten van huisartsen die deelnemen aan een palliatieve zorg thuisgroep, bezoeken vlak voor hun overlijden minder vaak de spoedeisende hulp en worden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een retrospectief cross-sectioneel onderzoek. Dus een PATS-groep is een lokale groep huisartsen, verpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg die ongeveer 6 keer per jaar bijeenkomt om palliatieve casuïstiek te bespreken en van elkaar te leren. En de onderzoekers analyseerden het ziekenhuisgebruik in de laatste maand voor het overlijden in de periode 2016-2019 van 1102 patiënten uit Nivelle-Pijlhout huisartsenpraktijken die niet onverwacht waren overleden. En daarvan hadden er 299 een PATS-huisarts en 803 een niet-PATS-huisarts. Huisartsen vulden direct nadat iemand was overleden een vragenlijst in over zorggebruik en demografische kenmerken van de patiënt. Nou, wat waren dan de verschillen? Van de overleden patiënten was 46% vrouw, 32% was 85 jaar of ouder en 55% overleed aan kanker. Maar de patiënten van PATS-huisartsen bezochten minder vaak, namelijk in 19% van de gevallen, de SCH in de laatste levensmaanden, dan patiënten in de controlegroep, die 26% van de gevallen de SCH bezochten. Dus dan heb je een gecorrigeerde oortsratio van 0,68. Significant verschil. Ook werden ze minder vaak 1 of meer keren opgenomen in het ziekenhuis in de laatste maand voor overlijden. 30% versus 37% met een oortsratio van 0,74. Ook significant. Maar er was geen significant verschil tussen beide groepen in het percentage dat in het ziekenhuis overleed. 10% versus 12%. Ja, wel leuk. De beperkingen zijn wel dat, ja, het is een cross-sectioneel onderzoek. Dus je mag geen causale verbanden leggen. Maar huisartsen waren, ja, die waren dus niet gerandomiseerd in hun deelname aan PATS-groepen. Hè, waardoor het onduidelijk blijft of het verschil komt door de PATS-groep zelf of door specifieke kenmerken van PATS-huisartsen, hè, waarom zij in zo'n groep gaan zitten, ja of nee.
Ja, dat zal toch wel een geïnteresseerde groep zijn.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, hoe dan ook, het is gewoon belangrijk dat elke huisarts alert is op de meestal onwenselijkheid van ziekenhuiszorg in de laatste levensfase.
Ja.
En deelname aan PATS-groepen kan daar mogelijk wel aan bijdragen. Zit jij in een PATS-groep?
Nee, mijn maatje, in Twente hebben we ook de palliatieve diensten. Dus mijn maatje die de praktijk heeft, die neemt ook deel, die heeft dan zo'n weekend, heeft ze dan dienst. Dus dat is ook een groep van huisartsen die daar affiniteit mee heeft. Ik ben er heel blij mee. Ik denk dat wel de druk op zowel de eerste hulp, maar ook op de huisartsenposten wel aanzienlijk verlaagt.
Ja, zeker.
En jij?
Nee, ik zelf ook niet. Ja, te veel bijeenkomsten, maar wel iemand anders in mijn praktijk. We hebben een groepspraktijk. Zijn met 3 maten en 1 daarvan doet daar wel aan mee. Dus we hebben de kennis wel in de praktijk. Ja, ik zou het zelf denk ik ook wel leuk vinden. Het is nog wel eens iets leuks om in de toekomst te gaan doen. Ja, zeker.
Nou, het is wel een mooi onderzoek dat aantoont dat als je dus mensen daar goede informatie over geeft, dat we veel meer zelf kunnen oplossen. Maar ik denk dat we het soms ook niet zo, dat we het dus letterlijk gewoon soms niet zo goed weten. En als je dat een kennistekort oplost, dan levert het gewoon betere zorg. Want dat getrek naar zo'n ziekenhuis in zo'n laatste fase, dat schiet ook allemaal niet op.
Nee. Eens dus een duimpje voor de PATS-groepen.
Duimpje voor de PATS-groepen. Zullen we nou ons HNW'tje?
Leuk HNW'tje.
Ja. Zal ik hem voorlezen?
Kom maar op.
Een huisarts uit Groningen zei ooit eens, dat was een vraag door een huisarts in Groningen ingestuurd. Een patiënt die in het verleden regelmatig een urineweginfectie had, kocht onlangs een doosje urinesticks om zichzelf te testen. Het viel hem op dat de test regelmatig positief is voor nitriet bij hemzelf en zijn vrouw, ik neem aan 2 strookjes, ook als hij geen plasklachten heeft. Wat kan een verklaring zijn voor een positieve nitriettest als er geen sprake is van een UWI? Dr. Brugink, wat denkt u?
Nou ja, Ik heb het niet zelf uitgezocht, hè, dus dit is heel, heel mooi uitgezocht door Tamara Patil. En dat is wel leuk, geeft wel inzicht, want eigenlijk een positieve nitrietuitslag zonder mixieklachten zijn grofweg twee scenario's mogelijk. Namelijk, in eerste instantie kan het zijn dat in de urine geen bacteriën aanwezig zijn, terwijl je toch een nitriet-positief stik hebt. Tweede scenario is dat in de urine wel bacteriën aanwezig zijn. Nou, als je dat dan gaat uitwerken, het eerste scenario waarbij geen bacteriën aanwezig zijn, dan kan er gewoon sprake zijn van een meetfout. Want sterk geconcentreerde of gekleurde urine kan een kleurreactie van de dipstick verstoren en de interpretatie bemoeilijken. Ook te laat aflezen van verkleuring kan verkleuring veroorzaken en zo vals positieve uitslagen geven. Daarnaast zijn nitrietreagentia gevoelig voor oxidatie. Dus wanneer het potje met urinesticks lang open staat of aan vocht wordt blootgesteld, kunnen de reagentia al gedeeltelijk reageren. Een oud onderzoekje uit 1990 toont dat bij de opslag in een open potje na één week 40% van de test een vals positieve uitslag geeft. En na twee weken zelfs 75%. Dus ja, het kan een meetfout zijn. Hè, zorg dat je die sticks goed bewaart en goed je onderzoek uitvoert. Dan het tweede scenario, dat er wel degelijk bacteriën aanwezig zijn. En dat kan voorkomen door contaminatie. Bijvoorbeeld door een onhygiënisch opvangbakje of contaminatie met huidflora of ontlasting. Wanneer urine te lang buiten de koelkast staat, kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen. Ook kan er sprake zijn van een asymptomatische bacteriurie. Dat zijn dan bacteriën in de blaas, maar zonder klachten van een infectie. Dit komt ook in de huisartsenpraktijk best wel vaak voor, vooral bij oudere mensen. Een onderzoek van de incidentie daarvan die kan oplopen tot 50% bij verpleeghuisbewoners. Ja. Kortom, hè, dus die uitslag, je moet alleen urine testen bij klinische verschijnselen. Dus als er geen klinische verschijnselen zijn, dan is eigenlijk zo'n nitriet-positieve stik niet waardevol.
Ja.
Want in allebei de gevallen, hè, of het nou een meetfout is of dat er wel bacteriën aanwezig zijn zonder klachten, is geen behandeling nodig. Dus ook het NAG-advies is om alleen urinediagnostiek te verrichten bij klinische verschijnselen passend bij een urineweginfectie.
Ja, dat moet ook. Het zou wel fijn zijn als we dat ook nog even aan de thuiszorgorganisatie zouden vukken. Want die komen soms echt goed bedoeld. Ja, ik heb toch maar even de urine meegenomen. Dat is dan of een katheterurine, waar een beetje hetzelfde voor geldt, dat het ook niet betrouwbaar is. Of mensen zonder, bij oudjes, zonder klinische klachten. Maar met een soort van zekerheidje of zo. Dat ze dat doen. Dat, ja. Dat zou helpen als die het ook. Want dan, ja, dan zit je toch met zo'n uitslag waar je dan moet uitleggen dat je dat niet nodig is om te behandelen. Vind ik altijd wel ingewikkeld. Het verbaast me wel dat de reagentia, dat dus een potje open laat staan, dus met die stripjes, ik neem aan dat het zelf testen niet heel veel anders zijn dan wat wij gebruiken, dat dat al 40% een vals positieve uitslag heeft, vond ik veel. Terwijl ik denk, ja, die stikjes zitten daar gewoon, daar gebeurt niks mee. Maar dat zit altijd zo'n, dat dopje is ook altijd zo'n hermetisch afgesloten dopje, maar dat, nu weet ik waarom.
Precies, die is niet voor niks inderdaad. Nee, dus je kunt wel, als iemand thuis met deze vraag komt, dan kan je dus overwegen om de thuistest die ze dan thuis hebben gedaan te vergelijken met die van jou in de praktijk, waarbij je dus wel heel veel aandacht besteedt aan de afname en bewaarinstructies van de urine en die optimaliseren, een gewassen midstream urinemonster in een schoon bakje en het bewaren van urine in de koelkast, dat je dat met elkaar vergelijkt, kijken of daar een discrepantie in zit.
Ja, ja, ik vind het altijd wel. Midstream opvangen en dan lijkt bij kinderen of zo. Zoveel van die instructies dat je, ja, ik snap dat het moet, maar succes.
Dat lukt je nooit, ja, met een plaszakje.
Ja, ja, precies, het plaszakje.
Nee, maar kijk, de echte, nog één ding hierover, want dat herken je wel. Ja, heb je een demente ouderen die achteruit gaat en de klachten niet goed kan aangeven en toch al incontinent is en misschien wel wat meer incontinent is, dan is het best wel moeilijk van, ja, zijn er nou klachten, ja of nee? En dat is de moeilijke groep. Hè, bij een groep met vage klachten die misschien bij een urineinfectie zouden kunnen passen, om dan te beslissen, ja, ga ik die urine testen, ja of nee? Want als je hem test, heb je dus ook heel veel kans dat daar iets uitkomt.
Ja.
dat is de lastige groep. En dat is dus die klinische blik die dan altijd nog het belangrijkste is. Zijn er klachten, ja of nee?
Precies. En als je het helemaal niet weet, dan geef je gewoon fosfomycine, zakje.
Oh, mag dat ook?
Nou, denk ik, ja, hij is misschien iets meer in de war. En dan, nee, urine is niet gelukt. Dan denk ik, ja. Nou, hop.
Ja.
Denk jij dat niet?
Zeker wel.
Zeker. Oh, ja, dat denk ik wel, maar niet on-air. Maar wel leuke vraag. Dus dat is ons tweede HNW'tje. Dus, we zitten nog verlegen om meer HNW'tjes. Dus mocht je nog een, beste luisteraar, mocht je nog goede huisarts-geneeskundige vragen hebben waar je niet direct een antwoord kunt vinden in de richtlijn, want daar heb je natuurlijk uitgebreid naar gekeken, stuur dan je vraag naar de redactie. Dat kan via redactie@nag.org. Nogmaals, redactie@nag.org. Ik zal even duidelijk zeggen, want dat was de vorige keer in onze vorige podcast niet heel erg naar voren gekomen, waar je naartoe moet sturen. redactie@nag.org. Zijn we aan het einde gekomen van onze podcast? Sjoerd, wat neem je mee?
Ik vind dat eerste onderzoek. Dus gewoon, we moeten met z'n allen onze huizen gaan verduurzamen. Ja. Dat is grote schaal. Op meerdere fronten geeft dat winst voor de wereld.
Mooi hè, dat er ook een voorbeeld is dat de winst ook vaak, de duurzame winst ook helemaal ligt in niet-medische dingen. Dat was 100 jaar geleden aanleggen van van riolering. En ja. Dat ligt nu in het verduurzamen van onze woningen.
Amen.
Ik vind het mooi dat ook de fysiotherapeut en de manuele therapeut ook zelf hebben gezegd, kraken moeten we niet doen. Of maar heel
bij
kinderen. Ja. De podcast na ons, die wordt op maandag 7 september alvast gepubliceerd. En die gaat over de herziene NAG-standaard beroerte. Dus ook allemaal weer luisteren. Beste luisteraars, was me genoegen om deze nieuwtjes aan jullie, samen met Sjoerd, aan jullie te mogen voordragen. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Bored to death. You can call me Larry, roept hij me na wanneer ik mijn tas dichtklik na de wekelijkse visite in het lokale Maison de Retraite, Provence, Frankrijk. Een opleving van Mr. B, een 96-jarige New Yorker die normaal gesproken in een fauteuil in de hoek wat voor zich uit zit te staren. Vandaag wenkt hij me terug. Hij grijpt mijn hand en hij fluistert: Actually, I'm bored to death here. Nobody talks to me. Heel wat anders dan de diagnose die de verpleegsters van de post me toevertrouwden. Volgens hen is zijn apathische gedrag te verklaren door de plotse verandering van het smakeloze eten in het kille noorden naar de verse, kleurrijke maaltijden van het warme zuiden, druipend van kruiden en olijfolie. En daarbij, zijn ontlasting was ook wat dunnetjes, snapt u, of ik een antidepressivum en iets voor diarree wilde starten. Larry emigreerde op zijn 30ste vanuit New York naar Parijs om daar te werken als literair vertaler. Je ziet hem zo slenteren door de oude straatjes van Montparnasse, met zijn hoedje en zijn stok, krant onder de arm, op weg naar zijn favoriete barretje voor een koffie in de zon. Een paar weken geleden hebben zijn vrienden hem en zijn inventaris echter ingeladen en is hij afgezet bij dit bejaardentehuis. Zijn laatste halte, op meer dan 700 kilometer van Parijs. Handig, dicht bij hun vakantiehuis en fijn in de Provence, toch? Er was geen familie meer over om hier een stokje voor te steken. Prachtig thuis hoor, zeker. Nieuw, ruime kamers, mooi uitzicht, lokaal eten, vers van het land en dicht bij het dorp. Maar is dit wat Larry nodig heeft? Ik besluit het hem te vragen, in zijn moerstaal. De eerste paar zinnen kijkt hij me verdwaasd aan, maar binnen 5 minuten gaat het luikje open in zijn brein. In onvervalst Amerikaans Engels vertelt hij mij wat hij hier mist. Zijn krant, zijn boeken, zijn koffie in zijn barretje en zijn dagelijkse wandelingetje. Ik praat met de zusters en ik vraag of ze hem bij het avondeten aan de tafel kunnen zetten met een gelijkgestemde. De week erna neem ik een boek voor hem mee, Engels. Iets wat ik nog in de kast had staan. Hij lijkt blij en neemt het aan. Even later loopt hij weg met zijn rollator, maar het boek blijft liggen op tafel. In de weken erna gaat het ietsje beter, maar ik merk dat hij vooral opleeft tijdens ons wekelijkse praatje. En ik ook. Altijd te kort, dat wel. Want te veel patiënten, te veel werk, te veel haast. Hoe vaak doen we dit? Denken te weten wat iemand anders nodig heeft. Invullen wat goed is voor hem of haar. Vanuit onze eigen kaders en onze eigen context. Zowel zijn vrienden, de zusters in het tehuis, maar ook ikzelf. Was het niet Lacan die schreef: Gardez-vous de comprendre? vrij vertaald, pas op om te begrijpen. Deze week wenkte Larry me weer naar zich toe. I hope I just don't wake up tomorrow, Doc. Bored till death.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.